Een gedicht van Emily Dickinson. After great pain, a formal feeling comes. Na grote pijn komt een versteven zijn. De zenen zitten statig als zerken. Het onverbuigbaar hart vraagt, was hij het, die vlerk? En gisteren of eeuwen her? De voeten werktuigelijk gaan rond een houten weg van grond of lucht of iets, ongeacht gerezen. Een kwarts genoeg, gelijk een steen. Dit is het uur van lood, herinnerd als al overleefd, als bevriezende personen zich de sneeuw herinneren. Killig eerst, verdoofd, dan het laten gaan.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Dit keer in de uitzending van Toxic ga ik weer samen met Jan Storms in gesprek. Mijn naam is Kiki Schepens en we luisterden zojuist al naar een gedicht dat voor is gedragen door Jan van Emily Dickinson. Jan, welkom wederom in de studio.
Dankjewel.
Ja, leuk je weer te zien. Mm-hmm. Je wilde heel graag dit gedicht voordragen, maar dat heeft een reden.
Ja. Dus in dit gedicht geeft Emily Dickinson, nou, dus die zeer scherp het menselijk gedrag kon observeren, en dus ook haar eigen gevoelens en zo. In dit gedicht geeft ze een mogelijke weg aan naar psychopathie. Dus hoe iemand in psychopathie kan terechtkomen. En dus, want psychopathie is de diepste vorm van dissociatie die er is.
Dissociatie?
Dissociatie wil zeggen dus dat je loskomt van. Associatie wil zeggen dat je een verbinding hebt met. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dus dat je aandacht daar naartoe gaat en dat je daarmee contact maakt. Dus dat kan met om het even wat of om het even wie zijn. Dus dat is associatie. Dissociatie wil zeggen geen contact. Dus loskomen van.
Van jezelf? Of?
Wel, dat kan van om het even wat zijn. Dus als er iets voorbij komt in het avondnieuws en die inhoud is een beetje te zwaar voor jou en je schakelt over naar een andere zender, dat is al dissociëren. Hè?
Ja, in wezen wel.
Zeggen van, ik wil mij niet associëren met dat, dus ik dissocieer, dus ik schakel over naar een andere post. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van dissociatie. Hè? Dus je hebt dissociatie waarbij... dus dissociatie is een vorm van zichzelf beschermen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat kan ook tegen je werken. En bijvoorbeeld wanneer je zegt van, oh, deze inhoud is onwelgevallig. Mm-hmm. Dat wil ik niet ervaren, want dat kan ik niet aan. Je koppelt jezelf daarvan los. Maar je gaat bijvoorbeeld ook de werkelijkheid zoals ze is een andere invulling geven.
Om jezelf te beschermen.
Om jezelf te beschermen. Dus dan ben je al aan het bijkleuren, dan ben je aan het vertekenen. En dan raak je het contact met de werkelijkheid zoals ze is kwijt. Op dat moment kun je er niet goed meer mee omgaan. Dus dat is al een vorm van dissociatie, mm-hmm, waarmee je jezelf eigenlijk ook nadeel geeft. En dan heb je de diepste vorm van dissociatie. Dat is iets wat bij kleine kinderen vaak voorkomt. Dat is dus dat als ze in een moeilijke situatie opgroeien, mm-hmm, bijvoorbeeld, er is heel veel disharmonie of ze worden mishandeld en zo. Een reactie daarop kan zijn dat ze vluchten naar een fijne plek in zichzelf. Mm-hmm. Mm-hmm. En in het latere leven kunnen ze dat labelen als een spirituele ervaring. Omdat ze eigenlijk vluchten naar wat je de ziel zou kunnen noemen.
Ja, ja.
Ze koppelen zichzelf los van de buitenwereld. Mm-hmm. Maar in de binnenwereld komen ze nog op een fijne plek terecht. Maar dat is een spirituele ervaring in die zin dat het wel iets is van de ziel. Maar het is niet leefbaar in de dagelijkse werkelijkheid. Dus ze kunnen dat niet integreren.
Mm-hmm.
En dat is een nadeel. Maar wanneer het voor kinderen zeer erg wordt, dan gaan ze zo diep dissociëren dat ze ook loskomen van hun eigen kern. Dus hun vermogen om te associëren, dat is dus hun bewustzijn. Ja, dus het bewustzijn op zich is de ziel. Dus als je een authentieke ervaring wilt hebben van de wereld, dan is de ziel daarbij betrokken.
Ja.
Maar als je dus losgekomen bent van je eigen kern, dan ben je zelf nog een lege huls. En wat je dan ervaart van de wereld, heeft nauwelijks nog betekenis.
Nee.
Ja, dus omdat, dus dan weer een andere dichter, hè, dus Guido Gezelle. Die schreef ergens, hè, dus als de ziel luistert, spreekt het al een taal dat leeft.
Ja,
dus het lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft.
Mooi.
Maar dus betekenis is afhankelijk van hoe wakker ons bewustzijn is.
Ja.
Dus als we heel slecht geslapen hebben en ons bewustzijn is troebel, ja, die dag, dan maak je niet echt veel mee dat de moeite waard is, hè?
Nee.
Omdat jouw ervaring van de werkelijkheid weinig relief heeft, hè? Het is allemaal een beetje dof. En je herinnert je daar dan ook niet veel van.
Nee, dan ben je letterlijk met het verkeerde been uit bed gestapt.
Dan ben je met het verkeerde been uit bed gestapt. En dan is het een dag die je zegt van, nou, dat is geen waardevolle dag geweest. Hè? Dus ik heb geen heel zinnige dingen ervaren. Hè?
Ja.
Dus dat heeft me niet veel gebracht.
Nou,
maar stel je voor dat je bewustzijn zozeer is aangetast dat je aan de oppervlakte nog wel iets hebt van wakkerheid. Maar diep binnenin ben je eigenlijk in een coma geraakt. Ben je eigenlijk voor een stuk afgestorven.
Ja, ja.
Dan is alles wat je ervaart van de werkelijkheid, van relaties met anderen, ontzettend veel armer geworden. En wanneer iemand al een gevestigde kern heeft, en dus zover is in zijn ontwikkeling, dat die kern stevig gevestigd is, dus het contact daarmee is stevig gevestigd, dan krijgt dat een robuustheid. En voor mensen op oudere leeftijd, die dus wel een geweten hebben, die een levende kern hebben, is het moeilijk om psychopaat te worden. Maar voor kinderen, waar dat nog allemaal heel pril is, en dat is in volle ontwikkeling, dus dat is ook kwetsbaar. Voor kinderen is het zeer gemakkelijk om niet alleen te dissociëren, maar zo diep te dissociëren dat ze loskomen van hun eigen kern. Ja.
Ze zeggen ook altijd echt letterlijk tere zieltjes, hè, zijn kinderen.
Precies, ja.
En misschien is het goed ook voor de kijkers om even te vermelden, want je noemde net het woord psychopaat. Jij bent, mag ik wel stellen, echt expert op het gebied van de psychopathie. Ook auteur.
Voor zover dat kan, wel.
Ja. Voor zover dat kan, terecht. Ja. Maar ook auteur van het boek Destructieve Relaties op de Schop. Het herkennen en hanteren van de psychopathie.
Van psychopathie,
Ik zou ook eigenlijk alle kijkers willen aanraden om ook de vorige uitzending die ik met jou heb opgenomen terug te kijken. En ik zeg dit om even ook de link te maken, de brug te slaan naar de psychopathie.
Ja.
Ja.
Ja. Want dus wat Emily Dickinson aangeeft in dit gedicht, hè, dus iemand ervaart een grote pijn die eigenlijk niet te verdragen is en dat tast de beleving van de werkelijkheid aan. Dus dan kun je zo aangeslagen zijn dat je eigenlijk niet meer beseft wie jou dat heeft aangedaan.
En
dus dan zegt ze, was hij het, die vlerk? Of misschien iemand anders. Wat is er mij gebeurd? Weet je? Dus je hebt echt wel een vreselijke klap daarvan gekregen. En ook het tijdsbesef is aangeslagen. Dus is aangetast. Dus dan zegt ze, was het gisteren? Was het eeuwen geleden? Je komt in een totaal andere beleving van de werkelijkheid terecht.
Ja.
En dan zegt ze dus de levendigheid uit je ervaring van de wereld verdwijnt. En dan is daar dat geweldig krachtige beeld. En dus dat, dit is het uur van lood. Herinnert als al overleefd. Maar mensen die aan psychopathie lijden, die hebben het niet overleefd.
Nee.
Die herinneren zich dat ook niet. die zijn van binnen kapot gegaan.
Leeg, hè?
Ja, ja, ja.
Volkomen ja. Leeg. Het is haast niet voor te stellen als je ook maar enig empathisch vermogen hebt, dat het eigenlijk een omhulsel is.
Precies, ja.
En wat niet wil zeggen dat elk kind dat een trauma heeft opgelopen in de jeugd ook automatisch psychopathie
zeker
ontwikkelt.
Zeker niet, nee.
Maar echt een wezenlijk kenmerk van de psychopathie
ja.
is
dus
die
dat
leegheid.
Blijft ook een minderheid, maar, ja. Maar het komt veel voor.
Ja.
En dat is dan dat krachtige beeld, hè. Dus ze zegt, herinnert als al overleefd. Ja, dus zoals bevriezende personen zich de sneeuw herinneren.
Ja.
Killig eerst.
Ja.
Verdoofd, ja, dus dat is die coma. En dan het laten gaan.
Ja.
En het is in het... Ja, dat pakt mij ook.
Ja, maar dat...
Dus dan het laten gaan. Dat is het moment waarop het kind ook zijn kern loslaat.
Ja.
En ja, dus die ziel die heeft geen contact meer met de werkelijkheid hier. Dus die is misschien nog ergens. Maar dat verband is verloren gegaan.
Ja.
Ja, en dan heb je die geweldige, dus onvoorstelbare armoede.
Dat
en
is het,
en betekenisloosheid van het leven.
Ja.
Maar men leeft door. En dat is dan dus wat eigenlijk de realiteit is van de meeste psychopaten. Het is overleven. Het is niet leven, het is overleven.
En ook, ik zou zeggen, neem gerust even een slokje water als je zou willen.
Ja.
Het is volgens mij ook vaak niet alleen het overleven, maar ook het doorgeven van de innerlijke pijn die zo iemand voelt en het projecteren van die pijn op de ander. Is dat correct?
Ja, nu het projecteren, dus dat is wat je heel vaak ziet. Dus maar zoals we ook in deel 1 zeiden. Dus, dat is dus dat psychopathie in de meeste gevallen ontstaat op zeer vroege leeftijd. En dan is er dus ook een hele ontwikkeling die niet doorgemaakt wordt. En je moet nog even herhalen hoe we hier terechtkomen.
Dat ik zei, het is eigenlijk het overdragen van de innerlijke
pijn. Ja, dus die projectie.
Pijn,
ja.
Die projectie hè, van die innerlijke pijn op de ander.
Ja.
Wat zo alles verwoestend is eigenlijk.
Precies, ja. Maar dus je hebt daar dan eigenlijk geen andere mogelijkheid. Nee. Omdat wanneer dat ontstaat op zeer jonge leeftijd, dan heeft het kind ook niet wat men noemt een theory of mind.
Theory of mind. Leg eens uit.
Ja, dus wanneer je dat hebt, theory of mind, dan heb je het vermogen om spontaan rekening te houden met het feit dat iemand anders een ander standpunt heeft dan jijzelf.
Mm-hmm.
En dus ook een eigen vermogen om beslissingen te nemen, eigen handelingsvermogen, eigen behoeften en verlangens. Dus dan hou je daar spontaan rekening mee. Maar hele kleine kinderen die hebben dat nog niet.
Nee. En dus ik eigenlijk.
Ja, dus die zijn heel bezig met
bazaal.
Het vormen van hun ik. Ja. Maar die dus kinderen dus die 4 jaar of jonger zijn, hoeveel verantwoordelijkheid hebben die? Nul. Alles moet voor ze gedaan worden.
Ja.
Dus dat is heel normaal voor kinderen. Maar in dit geval krijg je dus kinderen die daar blijven steken.
Mm-hmm.
Die ontwikkeling die is gebroken.
Mm-hmm.
Dat is een heel concreet en eenvoudig voorbeeld van nog geen theory of mind. En dus wat vrijwel iedereen zal herkennen. Dat is dat als je een heel klein kindje hebt van, laten we zeggen, 1,5 jaar. En het doet zo. Dan denkt het dat jij het niet kunt zien.
Mm-hmm.
En dus dat is het grote verdwijndruk. Hè? Het hoeft alleen maar zo te doen. En het is onzichtbaar. Hè? Dus,
ja.
Nu, wij weten van, ik kan je nog altijd zien zitten, hè? Dus dat klopt niet. Maar voor kinderen is dat de werkelijkheid.
Ja.
En dus daar hoort ook een robuuste logica bij. Robuust in die zin dat je dat aan een kind van die leeftijd niet kunt uitleggen, want het is daar niet aan toe.
Het is toch te klein voor.
Nu heb je ook meer abstracte lagen van theory of mind, hè? Want wat ik nu net noemde is heel concreet.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook weer abstracte lagen daarvan die wat meer tijd vergen om zich te ontwikkelen. En het is mogelijk dat iemand die dus zo diep gedissocieerd geraakt is op zo'n jonge leeftijd ook nooit een volwassen perspectief ontwikkelt.
Nee.
En die mensen die leven alleen maar in hun eigen wereld.
Ja.
Met de daarbij horende logica. En voor hen bestaat de ander niet als zelfstandig handelend subject met eigen behoeften en verlangens.
Ja.
Dus de ander is alleen maar een instrument voor de bevrediging van hun behoeften.
Mm-hmm.
Zoals het is bij kleine kinderen.
Dus als ik het even samen mag vatten. Mm-hmm. Leegheid, eigenlijk een hele grote vorm van mm-hmm. armoede. Mm-hmm. Innerlijke leegheid, respectloosheid.
Mm-hmm.
Het zich geen spiegel voor kunnen houden. Het geen verantwoording nemen voor de eigen mm-hmm. daden.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn al eigenlijk een soort van, ja, hoe zal ik het noemen? Als je dat
kenmerken, hè?
Kenmerken
van psychopathie. Ja.
Ja,
nu kunnen
armoedig.
Die niet uitsluitend verklaard worden uit het ontbreken van een theory of mind.
Mm-hmm.
Want psychopathie, ja, dus ik heb dus kernkenmerken van psychopathie geïdentificeerd.
Mm-hmm.
En het ontbreken van een theory of mind is geen kernkenmerk.
Nee.
Maar bij de kinderlijke psychopaten zal dat een complicerende factor zijn.
Ja, want dat weten veel mensen niet. Hè? Je hebt zeg maar, en corrigeer me gerust hoor als ik mm-hmm. het fout heb. Je hebt bij wijze van spreken zeg maar, de klassieke psychopaat.
Mm-hmm.
En dan heb je daar nog onderscheid in de mensen die in de gevangenis zitten. Of wat ze ook wel de witte bordencriminelen noemen.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook de kinderlijke psychopaat. En daar zit een wezenlijk verschil in, hè?
Wel, de kinderlijke psychopaat, dat is eigenlijk de grootste categorie van psychopaten, hoor.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Vrijwel altijd. En dus omdat het voor iemand die al een stevig gevestigd geweten heeft,
mm-hmm.
is het niet zo gemakkelijk om psychopaat te worden.
Nee.
Misschien tijdelijk in heel bijzondere omstandigheden dat het geweten niet functioneert, maar dan wel terugkomt.
Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand een hersenoperatie had ondergaan en dat daardoor iets geraakt wordt, waardoor dat is ook een mogelijkheid. Maar
dat
goed,
kan.
Ja,
dat kan.
Dat
ja.
kan.
Ja. Er zijn ook gevallen bekend uit de geschiedenis van mensen die dus een hersentrauma kregen. Ja, dus enkele eeuwen geleden was er iemand die aan de spoorwegen werkte in Amerika en die kreeg een spijker in zijn hoofd.
Mm-hmm.
En van die hele grote spijkers dan. Hè? Dus die schoot in zijn brein.
Ja.
En daarna had hij geen geweten meer. Nee. Dus dat kan.
Erg, hè?
Ja.
Ja. Ja. En psychopathie herkennen en hanteren. Nou ja, we zeiden het in de vorige aflevering.
Mm-hmm.
Het is bijna niet te herkennen. Maar dit gedicht geeft toch ook wel aan van nou, er zijn sowieso al, toch wel een aantal kenmerken, hè, waarbij bij iedereen eigenlijk rode vlaggen zouden moeten afgaan. Waarom gebeurt dat niet?
Ja, dus een eerste grote probleem wat je hebt met psychopathie, dat is dat het niet in positieve termen kan gedefinieerd worden. Het is een ontbreken van.
Mm-hmm.
En ze kunnen niet zeggen van, oh, dit is er, dat is er, dat is er, dat is er. Dus zou je eventueel kunnen doen, maar is niet zo relevant. Maar het is vooral een ontbreken van fundamentele kwaliteiten.
Ja.
Van, die behoren tot de kern van de mens.
Nou ja, je leert als klein kind hè, dat je anderen geen pijn mag doen. Hè? Kleine kinderen bijten, knijpen, slaan, schoppen.
Ja,
maar op een gegeven moment word je door je ouders gecorrigeerd.
Mm-hmm.
Meestal als het goed is.
Ja.
Van dat mag niet. Maar een psychopaat die doet eigenlijk niet anders dan om zich heen slaan. Maar die kan ook dus gewetenloos mensen pijn doen.
Ja, maar dat is niet altijd intentioneel, hoor.
Vertel.
Ja. Kijk, het kernkenmerk van psychopathie is een gebrek aan geweten.
Mm-hmm.
En met dat gebrek aan geweten, dat kan ook voorkomen bij heel naïeve mensen die verder geen kwaad in de zin hebben. Maar omdat ze innerlijk stuurloos zijn, zullen ze allerlei brokken maken in het sociale verkeer.
Ja.
Zonder dat ze dus de opzet hebben om anderen pijn te doen. Dat komt voor.
Dat natuurlijk, maar dat is ook een psychisch lijden. Uiteraard.
Dat is ook een psychische handicap, ja. Dus een psychisch lijden, ja.
Ja,
dat is omdat je niet goed kunt functioneren in de maatschappij. Hè? Mm. Maar dan heb je ook mensen die aan psychopathie lijden, die tegelijkertijd ook, en vaak zijn ze dan ook mishandeld.
Mm-hmm.
Ja, omdat dat niet begrepen werd door de omgeving. Mm-hmm. Hè? Dus van, oh, we hebben hier iemand met een handicap. Dus dan probeer je ze op te voeden, terwijl dat niet mogelijk is. Nou, dat is ook een vorm van mishandeling.
Zeker, ja, zeker.
Dus die mensen die zijn dan vaak enorm gefrustreerd.
Mm-hmm.
En die hebben dan het idee van, vanuit die frustratie, ja, dus er is mij allerlei kwaad aangedaan, dus ik mag mij wreken.
Mm-hmm.
Dat zijn de mensen die vaak ook nog iets meer bewustzijn hebben. Vandaar ook nog waarschijnlijk iets van een besef dat er iets mis is met hen.
Ja.
En omdat over het algemeen heb je bij psychopathie ook weinig inzicht in de eigen stoornis. Maar wanneer er wel iets is van inzicht, iets van wakkerheid, dan kan dat juist aanleiding geven tot een grotere frustratie.
Mm-hmm.
En dat maakt die mensen ook gevaarlijker, destructiever.
Ja. Het is ook niet te genezen, hè?
Dat zou ik niet in absolute termen willen zeggen. Omdat je natuurlijk... kijk, mensen die aan psychopathie lijden, die zitten wel in een heel wel bepaalde categorie.
Mm-hmm.
Maar je hebt daar zware en lichte gevallen in.
Mm-hmm.
En als er lichte gevallen zijn, dan moet daar ook een overgangsgebied zijn. Van dus wanneer mensen nog wel een geweten hebben en wanneer ze... eigenlijk te weinig geweten hebben om nog normaal te zijn.
Mm-hmm.
Dus dan heb je daartussen ook nog een grijs gebied. Dus daar zou je eventueel nog wel iets kunnen aan doen.
Ja, iets.
Maar in mijn definitie, mm-hmm. maar dat is een gekozen definitie hè, van psychopathie, heb ik ook, men zit daarin vast en kan daar niet uit. En dat is wat ik noem dat lock-in.
Ja, want je zei in het begin ook hè, van mensen op oudere leeftijd zullen niet zo gauw meer psychopathie ontwikkelen. Hè, omdat dat geweten...
Komt weinig voor.
Daar, komt weinig voor.
Ja.
Is er dan ook een bepaalde leeftijd tot waarop iemand, zeg maar... Ja, als je dat al zo abstract kunt zeggen, is er dan nog een bepaalde leeftijdsgrens? Waarvan je zegt van nou, we kunnen iemand misschien nog behandelen? Of heeft dat meer, natuurlijk heeft dat meer...
Ja, maar dus dat behandelen, dat hangt af van een aantal factoren. Dus dat is van hoeveel steun is er uit de omgeving?
Mm-hmm.
Welke mogelijkheden, dus welk potentieel is er nog bij iemand aanwezig? Kunnen we daar beroep op doen?
Mm-hmm.
Welk herstel is er nog te plegen? Is er onherstelbare schade? Hoe heftig is dat? Dat moet je allemaal meenemen.
Het is een hele lange weg te gaan dan ook.
Dat kan, ja.
Dat kan.
Ja.
Ja.
Dus bijvoorbeeld Hervey Cleckley, dat is een Amerikaanse psychiater.
Mm-hmm.
Auteur van The Mask of Sanity.
Yes, ja.
Ja. Die kreeg in zijn kliniek mensen die psychopaat waren. Hè? Dus die door hun familie daar gebracht werden in de hoop dat daar iets aan te doen was.
Ja.
Nou ja, dat zijn jarenlange behandelingen en er gebeurt eigenlijk niet veel. Wat je de laatste jaren hoort... Af en toe komt dat ook in de pers.
Mm-hmm.
Dat is dat ze nu een manier hebben om psychopaten te behandelen.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld een TBS-kliniek.
Ja, ja.
En behandelen kun je altijd wel, maar heeft dat resultaat?
Precies, heeft dat effect?
En wat men dan zegt is dat men heel langzaam vooruitgang maakt.
Ja.
En ik denk dan, waarschijnlijk... is daar in de meeste gevallen, zoals mensen al in een TBS-kliniek zitten, sprake van heel langzame vooruitgang in het beduvelen van de therapeut.
Ja, want als de meeste manipulators zijn, dan zijn het psychopaten.
Mm-hmm.
Ze zijn ook heel goed in staat om gedrag, mm-hmm. goed gedrag van anderen te kopiëren.
Inderdaad.
Waarmee je dus
daar
eigenlijk...
heb je helemaal gelijk in, ja.
Ja, en hoe komt dat?
Nou ja, dat is onderdeel van hoe iemand zich staande kan houden in de samenleving. Hè?
Ja.
En eventueel met de hoop op vrijlating, hè? Zoals je in een TBS-kliniek zit. Wat ik hoor, dat is dat... dit berichten zijn die afkomstig zijn van mensen die dus individuele therapie geven.
Mm-hmm.
Maar dat de mensen die dus de groepstherapie geven, die zeggen, er gebeurt helemaal niks.
Nee, er gebeurt helemaal niks.
Ja.
Nee. En hoe kan het dan toch? Want je wil natuurlijk altijd recidieven voorkomen.
Een van de mythes over psychopaten, dat is dat het zo'n soort criminele masterminds zijn.
Mm-hmm.
Maar je hebt een verdeling van de intelligentie in de psychopatenbevolking die vergelijkbaar is met de verdeling van intelligentie in de algemene bevolking en gemiddeld genomen iets lager.
Ja.
Dus je hebt hele slimme psychopaten en je hebt hele domme psychopaten en je hebt alles ertussenin. Hoe slimmer een psychopaat is, hoe beter die kan manipuleren.
Ja. Maar hoe beter die kan maskeren ook.
Ja. Dus mensen zullen daar gebruik van maken om zich staande te houden in de maatschappij en dus allerlei normale gedragingen te kopiëren. Dat wil niet zeggen dat dat authentieke gedragingen zijn. Maar het is mogelijk, en dus omdat mensen toch ook in het algemeen niet graag in een gevangenis zitten. Hè?
Mm-hmm.
Het is mogelijk dus dat je iemand in die zin een beetje kunt socialiseren, dat je hem kunt duidelijk maken welke gedragingen aanvaard worden door de maatschappij en welke niet. En
ja.
dat kan uitgelegd worden. Dat wordt dan eventueel niet doorvoeld. Maar het is mogelijk dus dat mensen daardoor wat minder gevaarlijk worden.
Nou, dat zeg je denk ik heel juist.
Ja. Maar het is ook mogelijk dat mensen daardoor juist gevaarlijker worden.
Ja.
Omdat ze minder goed te herkennen zijn.
Ja, want ze leren eigenlijk weer om...
Dus dat is een tweesnijdend zwaard.
Ja.
Dat is... Maar dus de behandelingsvooruitzichten, die zijn heel mager.
Ja, dramatisch eigenlijk ook.
Ja. Ja. Nu, waar je veel winst zou kunnen behalen, dat is in het voorkomen van psychopathie.
Dat denk ik ook.
En dus dat je voorkomt dus eigenlijk dat kinderen kapot gaan. En ik geef daar één voorbeeld van.
Mm-hmm.
Een van de zaken die heel beschadigend is voor kinderen, dat is dat als ze onmiddellijk na de geboorte gescheiden worden van een ouder.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat gebeurt nog steeds. Dus in ziekenhuizen. Hè? Dus dat, dus er is dan medisch iets met een kind, of dus vroeg geboren en dus komt in een couveuse te liggen. Dat is zeer nadelig voor kinderen. Dat wil niet zeggen dat al die kinderen psychopaat worden. Lang niet. Maar als er al bepaalde kwetsbaarheden zijn, kan dat net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.
Ja.
Of die extra belasting die maakt dat iemand innerlijk zich niet meer kan ontwikkelen. En het is echt... Dus daar kun je dus veel winst behalen. Als je dat soort belastingen voor heel kleine kinderen, als je dat probeert te vermijden.
Het is ook bewezen hè, dat zodra een moeder een kus geeft aan een baby, dat er van alles gebeurt in positieve
zeer
zin
belangrijk
in de hersenen van zo'n klein kindje.
Zeer belangrijk.
Ja.
En dan wil ik ook nog iets noemen, omdat ik daar regelmatig mee geconfronteerd word. Dus de manier waarop bevallingen gedaan worden. Want kijk, die eerste ervaringen van kinderen, die eerste levensjaren ook, tijd in de baarmoeder, dat is zeer belangrijk. Omdat die ervaringen, dat zijn imprints.
Mm-hmm.
Dus die hebben een bepalende invloed op hoe iemand in het leven staat.
Mm-hmm.
En bevallingen die moeten zo natuurlijk mogelijk verlopen.
Omwille van de bescherming.
Omwille van de bescherming van het kind.
Ja.
Dus om het kind een goede start te geven. Wanneer mensen die de bevalling doen, het gaat om verplegend personeel en gynaecologen en eventueel vroedvrouwen, wanneer ze zeggen van nou, ik wil die bevalling regelen naar wat in mijn agenda het beste uitkomt, dan is men eigenlijk verkeerd bezig.
Ja.
En dus als men dan een bevalling gaat opwekken, dat is zeer nadelig voor het kind.
Ja. Ja.
En er zijn heel veel kinderen die daar levenslang soms, of ook jarenlang, last van houden.
Waarmee je dus eigenlijk gewoon, ik vind het heel belangrijk dat je dit benoemt hoor.
Mm-hmm.
Dus je kunt eigenlijk gewoon zeg maar een normale ouder hebben. Ja, wat is een normale ouder? Een liefdevolle ouder of twee liefdevolle ouders.
Mm-hmm.
En dan toch daardoor een trauma oplopen.
Zeer zeker.
Waardoor je... Maar dat is toch wel heel ernstig.
Ja. Dus als men dat onderkent, dat zo een negatieve impact heeft op kinderen, dan gaat men dat ofwel niet meer doen.
Mm-hmm.
Maar als men dat blijft doen, dan is men niet geschikt voor het beroep. Hè?
Nee, feitelijk dan, niet, zou je zeggen.
Dan moet men uit dat beroep verdwijnen. Hè?
Maar komt dit ook voor in de opleiding tot gynaecoloog? Of Want dat zou wel een heel interessant onderwerp zijn.
Ik weet het niet. Ik heb die opleiding niet gevolgd. Hè?
Ik ook niet.
Maar ik zie in de praktijk dat dat zo vaak gebeurt. En dus dan dat zelfs een bevalling, hè, dus heb ik nog recent gehad. Hè, dus dat, ik hoorde dus van een bevalling was 2 weken vooruitgehaald. Mm-hmm. Omdat dat agendatechnisch beter uitkwam voor de gynaecoloog.
Ja.
Nou, dat vind ik zeer, zeer ernstig.
Maar andersom hoor je het ook wel eens. Dat vrouwen zeggen van nou, ik ben zo zat. Of dat ze faken van ik hou het niet meer vol. Mm-hmm. En dat ze dan bewust een kind eerder ter wereld laten komen.
Ik heb voor alles begrip, maar het is ook goed om te kijken naar wat zijn de gemakken en ongemakken op de korte termijn.
Mm-hmm.
En wat haal ik mij aan moeilijkheden op de hals, op de lange termijn.
Ja.
Dat is moeilijkheden die eventueel generaties lang doorwerken. Hè?
Ja.
Dus dat is toch wel heel belangrijk.
Ik zou hier nog wel eens dan ook een keer met een gynaecoloog met meerdere over willen spreken, over dit aspect.
Mm-hmm.
Want ik denk dat heel veel mensen dit ook niet weten. Mm-hmm. Dat een veel breder draagvlak moet krijgen. Ook om ertoe bij te dragen om meer inzicht te krijgen in de psychopathie.
Ja.
Ja.
Een ander belangrijk punt is, dus hoe gewenst is een kind?
Mm-hmm.
En die zaken, dat werkt zo sterk door. Ook wanneer die dingen niet uitgesproken worden.
Mm-hmm.
Maar als een kind niet gewenst is, en dat kan niet gewenst zijn door de moeder, de vader of de overige familie,
mm-hmm.
dan is dat zeer nadelig voor de start van het kind in het leven.
Ja.
En ook die kinderen worden niet allemaal psychopaat, lang niet.
Gelukkig niet.
Gelukkig niet. Maar het is goed om dat in de gaten te houden.
Ja.
Want die dingen die werken heel diep door. Ja.
En wat ik me wel eens afvraag, zonder een oordeel te vellen, hè, want kijk, een relatie kan stuk gaan. Mm-hmm. Een tweede relatie kan ook stuk gaan. Maar als je bijvoorbeeld 8 kinderen hebt van bij wijze van spreken 6 verschillende vaders. Of andersom, als jij zo'n vader bent. Hè, dan gaan er bij mij altijd een soort van belletjes rinkelen. Ik denk van, hey, wacht eens even. Hoe komt het dat iemand niet in staat is om langdurig een relatie aan te gaan? Mm-hmm. Natuurlijk kan je een keer pech hebben.
Mm-hmm.
Maar hoe zie jij dat?
Ja, dus kinderen die hebben het meeste voordeel natuurlijk dus bij 2 normale ouders. Die ook gedurende de hele tijd dat de kinderen opgroeien bij elkaar blijven.
Mm-hmm.
En liefst ook nog daarna.
Ja, ja. En ik vind zelf, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, ouders. Het kan zowel een vader en een moeder zijn als 2 moeders of 2 vaders. Zolang het kind maar liefde krijgt van 2 volwassenen minimaal. Hoe zie jij dat?
Ja, nu. Daar zijn toch ook bepaalde biologische eisen aan, hoor. Omdat je ziet vaak kinderen die dus hun biologische ouders niet kennen, die mm-hmm. daarnaar op zoek gaan.
Mm-hmm.
En die willen weten hoe dat zit.
Mm-hmm.
En wat je ook ziet is dat de moeder een bepaalde taak heeft en dat de vader een hele andere taak heeft.
Ja.
Wat men bijvoorbeeld ontdekt heeft, dat is maar een voorbeeld hoor, maar wat men ontdekt heeft bij onderzoek, dat is dus dat over het algemeen dochters veel meer acht slaan op wat hun vader zegt over seksuele relaties
mm-hmm.
dan wat hun moeder zegt.
Mm-mm.
En waarom dat is, weet ik niet. Maar dat blijkt een belangrijke rol te spelen voor een dochter. Wat vindt mijn vader daarvan?
Ja. Misschien is het ook iets op zielsniveau, hè? Wat je natuurlijk ook vaak bij homoseksuele stellen ziet. Dat de ene een veel vrouwelijkere kant heeft en de andere een mm-hmm. mannelijke kant. Een soort yin-yang effect.
Ja.
Maar dat is ook wel heel belangrijk. Maar even terugkomen.
Dat is ook wanneer men aan de oppervlakte niet alles manifesteert. Hè?
Mm-hmm.
Dus mensen hebben een geslacht en een bepaalde voorkeur die daarbij horen.
Mm-hmm.
Maar de ziel die gaat daar voorbij.
Ja.
En wat dat betreft is het goed voor iedereen, denk ik ook, om zoveel mogelijk een all-around ontwikkeling in te gaan.
Mm-hmm.
En dan wat je manifesteert. Dus de ene is zeer vrouwelijk, de andere is zeer mannelijk. De ander combineert de twee. Dus er zit heel veel variatie in. Zeker. Wat mensen hebben.
Ja, maar het, even terugkomend ook op die dissociatie. Hè? Mm-hmm. Psychopaten zijn ook in staat om te kunnen liegen, manipuleren, mensen zwart te maken. Ongekend.
Ja.
Bijna misdadig, zou ik willen zeggen.
Ja, ja, maar dus dan ga je ervan uit dat dat altijd intentioneel is. Maar dat is niet altijd intentioneel. Nee. Dat kan hoor. Dat kan intentioneel zijn. Mm-hmm. En dus met het oog werkelijk van iemand kapot te maken. Mm-hmm. En dus dat kan.
Een pathologisch liegen is denk ik niet intentioneel.
Soms wel, soms niet. Ja. Ja. Maar je hebt dus ook dus de pseudologia fantastica. Hè? Dus mm-hmm. waarbij mensen aan één stuk doorfantaseren. Mm-hmm. Dus, ook wanneer het niet nodig is om te liegen, gaan ze liegen. Hè? Dus, de meeste zijn kleine kinderen.
Ja, dus, dat zie je dan ook terug.
Kijk, waar we mee te maken hebben, dat is dat mensen die aan psychopathie lijden, die gebruiken taal op een heel andere manier dan de gewone mens.
In welk opzicht?
Gewone mensen die willen communiceren. Mm-hmm. Dus die willen iets van zichzelf meedelen aan de ander. Mensen die aan psychopathie lijden, die willen eigenlijk alleen maar een effect teweeg brengen.
Ja.
En meestal heeft dat te maken met het binden van de ander.
En vaak zijn ze ook in staat echt om mensen met een hele vlotte babbel. Wat mij opvalt is dat het vaak alleen maar zenden is. Mm-hmm. Het stukje luisteren naar
zenden,
de ander. Ja, het is alleen maar zenden.
Alleen
zenden.
Output, geen input.
Nee, helemaal niets. Maar ook dat als je iets terugzegt, dat ze doen of ze je begrijpen. Mm. Terwijl van binnen, het is gewoon
maar
dood.
Ze begrijpen niks.
Nee.
Dat is realiteit.
Ja.
Dus mensen die aan psychopathie lijden, die hebben een totaal andere waarneming van de ander, die ook zeer verarmd is.
Mm-hmm.
En ze kunnen wel inzoomen op kwetsbaarheden.
Mm-hmm.
Dus iets wat vaak gebeurt, is dus dat ze om een prooi binnen te halen, hè, dus iemand waar ze gebruik van willen maken, en ze vaak gaan ze dus parasitaire relaties aan als ze dat doen.
Ja, en dat betekent dat ze teren op de energie en de input van de ander. Hè? Vaak een goed, welwillend persoon.
Ja, dus iemand die wat kan leveren. Mm-hmm. En dus iemand mm-hmm. door wie ze zich eventueel kunnen laten dragen.
Ja.
Dus die moet binnengehaald worden. En wat ze dan doen, en dat gaat vaak volautomatisch hoor. Mm-hmm. Meestal gaat dat volautomatisch. En een soort, ja, een soort biologisch proces of zo.
Mm-hmm.
Dat ze aanhaken bij een kwetsbaarheid die iemand opgelopen heeft in de kindertijd.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus dat is vaak het charmante dat psychopaten kunnen laten zien. Dat is toch iets kinderlijks.
Ja.
En dat is geweldig ontwapenend.
Lijkt het, ja.
En dat kan ook heel speels overkomen. En daardoor ook heel vrolijk. En vrij ook. Hè. Dus dat heeft zo zijn eigen aantrekkelijkheid.
Mm-hmm.
Maar het is mogelijk dus dat ze, om toegang te krijgen tot iemand, gebruik maken van een kwetsbaarheid die zich gevestigd heeft in de kindertijd. En ik heb verhalen gehoord van mensen die zeiden van dat ze in een relatie met zo iemand zichzelf weer kind voelden worden.
Mm-hmm.
Dat ze dus ook regie verloren in hun eigen leven. Ja. En in een soort afhankelijke toestand terechtkwamen.
Ja, en zichzelf ook volledig kwijtraken.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
En wat betreft dat praten wat ze doen. Ze proberen ook eigenlijk altijd de zwakke plekken van mensen te vinden, hè, te zoeken.
Ja, daar hebben ze een ongelooflijke neus voor.
Ja.
En dat is omdat dat voor hen een kwestie is van overleven.
Ja.
Dus wanneer je een stevige zielsverbinding hebt, dan heb je een innerlijke bron van energie.
Mm.
Dus daar komt ook heel veel creativiteit vandaan. Mm-hmm. Wanneer je die verbinding niet hebt, dan heb je die bron van energie binnenin je niet. Maar dan ga je wel kijken van wie heeft dat en heeft eventueel lekkage. En dat zijn mensen waarvan je gebruik kunt maken.
Ja, waar ze voeding uithalen eigenlijk, hè? Zo moet je het zien.
Dus die lekkage die kan het gevolg zijn van trauma. Hè? Mm-hmm. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand al op heel jonge leeftijd de noodzaak gevoeld heeft om te gaan zorgen voor anderen. Mm-hmm, mm-hmm. Bijvoorbeeld voor een ouder. En dus dat heet parentificatie. Ja. Dus een kind dat in de ouderrol terechtkomt, dat dus een veel te zware taak op zich neemt. En dat kan in het latere leven een kwetsbaarheid opleveren. Omdat je die als je dat al op heel jonge leeftijd zo gevoeld hebt, dan kan dat een onbewust script zijn. Ja. Dat je dan in gelijksoortige omstandigheden in het latere leven ook blijft uitvoeren. Dus van, ik moet gaan zorgen voor mensen die eigenlijk niet te redden zijn.
Ja. Ja, dus mooie term ook. Onbewust script.
Ja. En dus dat kan een geweldige trekkracht hebben. Ja. Dus dat je daar, dus op het moment dus dat je dat gat ziet, dat je daar zomaar instapt en dan gaat proberen redden. Hè? Dus er wordt ook reddersyndroom genoemd en zo.
Hè? Ja, maar ook wel begrijpelijk dat iemand, als je gewoon zelf goed van vertrouwen bent en niet ervan uitgaat dat iemand eigenlijk van binnen zo leeg is, dat je daar met twee grote voeten intrapt als iemand bijzonder aardig is en charmant en dat je ermee kan lachen en noem het allemaal maar op.
Ja.
Maar wat ook vaak gebeurt, en daar hadden we het in de vorige uitzending over, hoe moet je daar dan mee omgaan? En na de vorige uitzending hadden wij nog even een gesprek daarna. En toen zei jij mij iets heel belangrijks. Want ik vroeg jou, wat zou je nou eigenlijk willen adviseren aan mensen die te maken hebben gehad met een psychopaat? En toen zei jij...
Ik zei heel veel. Dat wil niet zeggen dat ik het mij allemaal herinner.
Nee, dat snap ik. Nee, het is ook wel een
aantal... Maar misschien kun je even aangeven wat ik zei. Want,
Jij zei eigenlijk van het beste is om alle banden te verbreken. Ook met mensen die bijvoorbeeld eerst bevriend waren. Hè? Met twee partners.
Dus als er gemeenschappelijke vrienden zijn.
Ja.
Dan, dus... Kijk, voor je eigen veiligheid en voor je eigen levensgeluk is het meestal het beste om alle banden met zo iemand te verbreken.
Hm. Terwijl het gaat heel erg tegen je natuur in. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ik denk altijd van, je kunt voor je vrienden niet bepalen met wie zij bevriend willen zijn, want vriendschap is ook vrijheid.
Ja,
zo zie ik dat.
Ja. Maar voor je eigen bescherming, want dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En dus als er gemeenschappelijke vrienden waren, maar je hebt de relatie met iemand verbroken, dan kan het noodzakelijk zijn om mensen voor de keuze te stellen. Dat je zegt van, ofwel blijf je dus met die persoon omgaan, maar dan is de relatie met mij voorbij.
Mm-hmm.
Of je kiest voor mij, maar dan wil dat zeggen dus dat je ook niet met die persoon omgaat.
Nee. Maar dat kun je ook liefdevol zeggen natuurlijk. Het is wel heel moeilijk, lijkt me.
Ja, dat kun je op een heel schappelijke manier wel zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook heel beslist.
Ja, en het zal ook heel veel weerstand oproepen in je omgeving.
Dat kan, ja.
Maar goed, dat is dan het probleem van de ander.
Ja. Ja, maar het risico dat je namelijk loopt, want het komt niet zelden voor dat na het verbreken van een relatie iemand nog een tijd gestalkt wordt.
Ja, niet zelden, heel vaak.
En dat iemand die aan psychopathie leidt gebruik maakt van derden om informatie over je te krijgen. Mm-hmm. Van waar ben je mee bezig, wie ontmoet je, enzovoort. Hè?
Waar woon je, wat is de plattegrond van je huis, dat soort dingen.
Wat is je financiële situatie, wat doe je met de kinderen en dat soort dingen. Dus ze blijven dan op een nare manier in je leven aanwezig.
Ja.
Nou, als mensen zich daarvoor laten gebruiken, dan moet je er vanaf.
Ja.
Ook al zijn het mensen waarmee je bevriend bent.
Ja.
Dus het kan noodzakelijk zijn om van bepaalde mensen afscheid te nemen als ze dat niet willen inzien of niet kunnen inzien.
Maar het lijkt me wel voor een slachtoffer verschrikkelijk moeilijk, want je bent vaak al geïsoleerd door de psychopaat die zijn agressie op jou heeft losgelaten.
Mm-hmm.
En als je dan mensen die jou dierbaar zijn ook nog eens bewust los moet laten, voel je je nog meer alleen. Hoe kun je daarmee dealen? Wat zouden jouw adviezen zijn? Of kun je daar iets in adviseren aan mensen?
Vaak, als je in een relatie terechtkomt met iemand die aan psychopathie leidt, word je geïsoleerd.
Mm-hmm.
Dus je raakt sowieso je netwerk kwijt.
Vaak
en
wel.
En dat is omdat die meestal kinderlijke psychopaten... je bent de enige waarmee jij een relatie mag hebben. Mm-hmm. Of zij zijn de enige waarmee jij een relatie mag hebben.
Ja. Andersom zien ze dat niet zo vaak.
Nee. Maar
goed, ga verder.
Nee. Ja. Maar dus dat kan zo ver gaan dat ze in concurrentie treden met de gemeenschappelijke kinderen die je hebt. Hè?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus je mag alleen met hen een relatie hebben, maar niet met de kinderen.
Nee.
Dat komt voor.
Ja, erg, hè?
Ja, ja.
Ja.
En dus dan heb je in ieder geval dus iemand die dan... stel dus dat je 3 kinderen hebt. Dat is dan een 4de kind, maar dan meestal het lastigste kind. Hè?
Ja, lastigste kind.
Dus in veel gevallen ben je al geïsoleerd en ga je dus na zo'n scheiding je netwerk weer opbouwen. Hè?
Mm-hmm.
Dus dan kom je en zeg je, nou, ik heb een verhaal. Sorry dat ik jullie zo vaak niet deelgenomen heb aan allerlei vriendschappelijke ontmoetingen.
Ja. Sommige mensen begrijpen het ook niet, hè?
Nee.
Of willen het niet begrijpen, ja. Nee.
Maar sommige mensen die, die zijn blij dat je terug bent, hè?
Ja, zeker.
Ja. Ja. Maar als je dan wel gemeenschappelijke relaties hebt, ja, dat kan moeilijk zijn om daar afscheid van te nemen.
Hm.
Maar er zijn veel moeilijke dingen in een dergelijke scheiding. Hè?
Ja, zeker.
En je kunt ook nog altijd nieuwe relaties aangaan die wel gezond zijn.
Zeker, ja. Dan zou ik sowieso alle mensen aan willen raden die daar meer over willen weten om jouw boek aan te schaffen.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook een...
Er staat veel meer in het boek dan we hier kunnen bespreken.
Ja, hier hebben we daar niet eens de tijd voor. En ik zie ook, Jan, dat we alweer bijna aan het einde zijn van deze uitzending.
Mm-hmm.
Maar als mensen jou nou willen bereiken, dan kan dat via, als ik het goed zeg, janstorms.org. Dat is jouw website?
Janstorms aan elkaar en dan .org.
Ja.
Ja, ik heb nog een aantal andere webstekken, maar die staan ook allemaal...
Ja.
Gekoppeld aan janstorms.org.
Ja.
Ja. Daar is ook een contactformulier en zo.
Oké, okay. Dus dan kunnen mensen jou ook op een vrij laagdrempelige manier bereiken.
Ja, ja,
ja. Ja. Nou ja, dat is goed om te weten.
Mm-hmm.
He, want al zou je niemand meer over hebben, dan heb je in ieder geval nog Jan Storms. Toch?
Ja.
Nee, maar ik denk
ja,
dat
nou, ik doe mijn best om mensen te helpen in de mate van het mogelijke. Dus.
Ik denk dat je dat vanuit een zeer hoog bewustzijnsniveau doet voor het grote
geheel. Ik mag het hopen, ja.
Ik denk het wel, Jan. Dat meen ik oprecht. Ja. De slotvraag. Is er nog iets dat je de kijkers mee zou willen geven?
Ja. En dat heeft hiermee te maken. Dus dat als je in een dergelijke relatie terechtgekomen bent, laat dat niet de rest van je leven bepalen. Bevrijd je hieruit. Dus ik vind het altijd jammer wanneer ik mensen zie die in lotgenotengroepen gaan zitten en 10 jaar later zitten ze daar nog.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat wil zeggen dus dat die ervaring die je gehad hebt, dat die eigenlijk niet opgelost raakt.
Nee.
Er zijn ook mensen die hun vertrouwen in de mensheid kwijtraken. Die zeggen van, ik kan niet meer lief hebben. Maar dat is een geweldig verlies. Want meestal zijn dat mensen die op zich een heel liefhebbend hart hebben.
Ja. Het leven dus is al zo kort.
Het is de moeite waard om te gaan voor volledig herstel. In de meeste gevallen zijn daar goede mogelijkheden voor. Dus dat zijn ook dingen die ik met mensen bespreek van dit en dat kun je doen. En dat je het leven weer volop aangaat en dat je die nare ervaring achter je laat.
Ja.
Ik zie ook heel veel voorbeelden van mensen die werkelijk herstellen. En die ook weer nieuwe relaties aangaan. En die dus daar dan meer geluk mee hebben. En dus dan echt een fijn leven hebben.
Ja.
En dat vind ik zo de moeite waard.
Hè? Dus dat is eigenlijk jouw boodschap. Het leven is de moeite waard. Zorg dat je herstelt.
Ja. Ja.
Ja.
En ook,
ja,
wanneer men deze ervaring gehad heeft. En want dat is een beetje als het ware een initiatie.
Mm-hmm.
In een onderdeel van het leven dat ook bestaat. En wanneer men niet alleen maar slachtoffer is, maar ook de winst die hierin zit eruit haalt, dan heeft men zoveel meer wijsheid verworven. En dat kan ontzettend belangrijk zijn Niet alleen voor jezelf, maar ook voor heel veel andere mensen die je ontmoet in je leven.
Dan ben je een rijk mens.
Ja. Ja. En dus mensen die nooit iets hebben meegemaakt. Dus daar zit... Ja, dus dat is...
Ja, we hebben allemaal onze les te leren,
precies,
geloof ik.
Precies, ja. En dit is een belangrijke les.
Ja, dus, zeker. Ja. En wegblijven van de armoede. De innerlijke armoede.
Ja.
Ja. Oh. Jan Stoms, ik wil je heel hartelijk danken voor de komst hier naar hier. Ik vond het een mooi gesprek.
Het is heel graag gedaan.
Dankjewel. Een goede terugreis ook.
Ja, dankjewel, Kiki.
Oké, dankjewel. Goed. Kijkers, dit was weer een aflevering van Toxic Café Weltschmerz. Met Jan Stoms. Zeer interessant. Ook belangrijk om terug te kijken naar de vorige aflevering die ik met Jan Stoms heb opgenomen. Dat kun je vinden via onze website. En als je daar toch bent, de motor van Café Weltschmerz draait volledig op sponsors, donateurs en stamgasten. Dus steun ons. En ja, als je als eerste op de hoogte wilt zijn van alles wat wij maken en doen, scroll dan even naar beneden, abonneer je op de nieuwsbrief. En zo blijf je altijd bij en kunnen wij deze mooie vorm van media blijven maken. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.